Matteüs 3, waarvan ik lees vanaf vers 16. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duiven en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker, tot hem gekomen zijnde, zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat ze u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover. Vorige keer hebben we ons uitgebreid bezig gehouden met de doop, en in het bijzonder dan de doop van de Heer Jezus zelf, zoals het hier beschreven wordt. En wij waren eigenlijk ergens halverwege vers 16 gebleven, in het bijzonder bij de uitspraak waar staat over de Heer Jezus dat hij terstond is opgeklommen uit het water, waarbij de gedachte is en was dat de doop in water nou eenmaal een beeld is van dood en opstanding. En de doop van de Heer Jezus zelf is uiteraard gewoon een voorafschaduwing. Daar is niks bijzonders mee eigenlijk. Dat is gewoon de voorafschaduwing van zijn eigen dood en opstanding. En zoals wij gedoopt worden als een uitbeelding van onze dood met de Heer Jezus en onze opstanding met hem. En eigenlijk ook als een voorafschaduwing van onze uiteindelijk ook lichamelijke opstanding. Zo is dat bij de doop van de Heer Jezus precies hetzelfde. Het is een weerspiegeling van wat hem zou moeten overkomen. Het is een weerspiegeling van de doop waarmee hij zou moeten gedoopt worden, zoals we dat vorige keer gelezen hebben. Namelijk, hij zou sterven en uit de dood opstaan. En de uitspraak, Jezus is terstond opgeklommen uit het water in vers 16, is feitelijk dus een uitspraak over zijn opstanding. Want hoe dan ook, over zijn doop is het een tamelijk overbodig, dan zeg ik het deze keer heel netjes, een tamelijk overbodige uitspraak, want dat hij is opgeklommen uit het water. Dat blijkt wel, want in het volgende hoofdstuk loopt hij in de woestijn, en dat hij is terstond opgeklommen uit het water, dat zegt ons dan helemaal historisch al heel weinig. Maar wat het betekent, lijkt me duidelijk genoeg. De gedachte is dat de Heer Jezus inderdaad na zijn sterven inderdaad terstond zou opklimmen uit de dood, namelijk, want dat is de gedachte. En de bijzondere waarheid, de bijzondere nieuwtestamentische waarheid aangaande de Heer Jezus ook, is dat hij als eersteling uit de doden, is opgestaan. Dat wil zeggen dat hij opstond op een datum die eigenlijk veel te vroeg was, want als het er helemaal over gaat, was het oorspronkelijk de bedoeling en in overeenstemming met Gods plan en Bijbelse waarheid in het algemeen, dat de mens in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder zou opstaan gewoon op de jongste dag, om daarna deel te hebben aan nieuwe schepping en in het bijzonder uiteraard een nieuwe aarde. Maar het punt is dat de Heer Jezus al ver voor die tijd uit de dood opstond, namelijk 3 dagen nadat hij stierf, althans op de 3e dag, want dat is de gedachte. En daar wordt in de diverse brieven uitgebreid commentaar op gegeven. Het commentaar is dat hij op grond daarvan ook uitdrukkelijk de eersteling is dergenen die ontslapen zijn. De eersteling uit de opstanding der doden. Kortom, opdat hij in alles de eerste zou zijn. En de hele gedachte is dan vervolgens dat hij als eersteling van die nieuwe schepping, dus automatisch is de koning van die nieuwe schepping, dat hij ook is de hoge priester van die nieuwe schepping, of zo je wilt, hij is de eerstgeborene van de nieuwe schepping en dus ook inderdaad de middelaar van dat nieuwe verbond waaronder die nieuwe schepping tot stand zou komen. Dat is de algemene nieuwtestamentische waarheid en er hangt nog een andere waarheid aan vast, namelijk dat niet alleen hij die eersteling is, maar dat bovendien ook de anderen die als gelovigen voor de jongste dag uit de dood zouden opstaan, zouden zelfs delen in zijn eerstgeboorterecht. En nou praat ik dus gewoon over de gemeente, we hebben het over ons namelijk. Want wij zullen uiteindelijk in ieder geval opstaan in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou ja, opname van de gemeente noemen we dat gewoonlijk. Maar waar het om gaat is dat ook wij dan een verheerlijk lichaam inderdaad zullen ontvangen. Nieuwe schepselen zijn voor de volle 100% bedoel ik dan in dit geval ook lichamelijk dus. En dat is ook ver voor de jongste dag. En dat hangt samen inderdaad met het feit dat de gemeente genoemd wordt de gemeente van eerstelingen. Een gemeente waarvan gezegd wordt dat die het lichaam is van Christus. En dus deelt in alle hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. Met name ook in zijn eerstgeboorterecht. En vandaar dan ook dat als de Heer in de toekomst zal verschijnen om zijn koninkrijk te openbaren, een koninkrijk wat hij ontvangen heeft op grond van zijn eerstgeboorterecht, op grond van zijn opstanding uit de dood namelijk, dan ligt daar meteen naast de volgende waarheid. Namelijk dat als de Heer zijn koninkrijk komt openbaren, dan zal de gemeente met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hoe precies, dat kan ik u ook zomaar niet uitleggen. Dat is trouwens al moeilijk genoeg om dat uit te leggen over de Heer Jezus zelf. Dus ik zou u dat niet kunnen vertellen. Maar waar het om gaat is dat als de Heer verschijnt om zijn koninkrijk over Israël en de volkeren te openbaren, dan doet hij dat samen met de gemeente. En daar vloeit automatisch ook uit voort dat dan dus de gemeente voor die tijd eerst naar hem toe moet zijn gegaan. Dat is allemaal niks bijzonders meer voor ons, hoop ik. Ik neem aan dat we die gedachte allemaal kennen. Want het eerste punt, zeggen wij dan altijd maar populair, op Gods kalender, is inderdaad de opname van de gemeente. Want daarna, en bij die gelegenheid trouwens, begint de 70ste week van Daniël, die inderdaad moet leiden tot de vestiging van het koninkrijk van Christus over Israël in het algemeen en over Juda in het bijzonder. Daarna uiteraard ook over de overige volkeren. Maar waar het om gaat is dat die uitspraak dat hij terstond is opgeklommen uit het water een uitspraak is eigenlijk al over zijn opstanding als eersteling uit de dood. Want dat is waar het om gaat. Of in verband daarmee waren wij vorige keer ook in Hebreeën 5 en toen was de tijd om. Toen liep ik dus van de band af, heet zoiets. In jargon, hè. Maar het was Hebreeën 5. Ik vind het een te mooi schriftgedeelte om te laten liggen. Dus ik ga er me weer even naartoe. In Hebreeën 5, namelijk vers 7, wordt in het algemeen gezegd dat de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses gebeden heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En waarom heeft hij dan gebeden? Waarvoor bad hij dan? Als hij dan bidt tot degene die hem uit de dood kon verlossen, waarom bidt hij dan? Dat is makkelijk, hè? Dat zeg ik altijd. De vraag goed lezen, dan heb je het antwoord, hè? Zo kwam ik dus door de middelbare school heen, hè? Zo zit dat eigenlijk, hè? Gewoon de vraag goed lezen, dan weet je het antwoord. Meestal. En dat is hier ook zo. De vraag is, waar bad hij dan om? Uiteraard om verlossing uit de dood. En begrijp je me goed, er staat niet dat hij dat gedaan heeft in de dag, in de uren dat hij aan het kruis hing of zo. Dat staat er niet, er staat gewoon in de dagen zijns vleeses. Dat betekent dat het gewoon was tijdens zijn leven op aarde. En hetzelfde geldt ook voor wat er staat in vers 8. dat hij, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat lijden is ook niet uiteraard specifiek het lijden aan het kruis, maar het is het lijden zijn leven lang. Het kost altijd wat moeite om dat onder de mensen te krijgen, die gedachten. Maar, dat heb ik u vorige keer ook al gezegd, als het niet over de Heer Jezus gaat, dan weet ineens iedereen dat het leven een kwestie is van lijden, waarna iedereen wil weten de zin van het lijden. He, dat is de vaste uitdrukking daarvoor. Maar het hele punt is dat het hele leven als zodanig beschouwd moet worden als lijden. En de bedoeling van dat lijden, het geheim daarvan, want het schijnt geheim te zijn, het geheim van dat lijden van de tegenwoordige tijd of van de dagen des vleeses is dat men daarin en daardoor zou leren te vertrouwen op God en op zijn woord en dus op Gods beloften. Of zoals de prediker het zei, maar ik kan het niet uit het hoofd letterlijk citeren, maar de prediker zei, het is de bedoeling dat men zijn verwachting, zijn hoop stelt, niet op de zienlijke dingen, niet op de tijdelijke dingen, maar dat men zijn volledige verwachting stelt op de dingen van boven de zon, zou ik dan moeten zeggen, om in die terminologie te blijven. Zijn verwachting te stellen dus op de dingen van, op de opstanding dus, en wat daarna verder volgt. Dat is de bedoeling. En dat gold uiteraard voor de Heer Jezus, die in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als ook wij. En in zijn lijden, zijn leven lang, in de dagen zijn vleeses, heeft hij dus inderdaad gehoorzaamheid, namelijk geloof, want dat betekent het altijd, hè. Hij heeft geloof geleerd, hij heeft leren geloven. Dat wil zeggen, hij heeft leren vertrouwen op de beloften die hem gedaan waren. Of zullen we gewoon zeggen met Hebreeën 12 vers 2, hij heeft leren vertrouwen op de vreugde die hem voorgesteld was. En ook hij was er dus van verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opwoog tegen de heerlijkheid die aan hem zou geopenbaard worden. Om Hebreeën 12 vers 2 dan eens kort te sluiten met Romeinen 8. Wat er van de Heer Jezus dus staat is dat hij geloof heeft geleerd. Vers 7 en 8 zeggen dat allebei. Want in vers 7 staat dat hij bad tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Hij bad dus om de opstanding. En daarmee, heb ik wel eens vaker gezegd, als men bidt om iets, hoeft dat niet de uitdrukking te zijn van onzekerheid. Het wil niet zeggen namelijk dat men niet gelooft dat men het krijgen zal. Bidden is in de Bijbelse zin eigenlijk en in de eerste plaats het uitdrukken van het vertrouwen dat wij in Gods beloften hebben. Vandaar dat wij bidden om dingen waarvan we zeker zijn dat de Heer het ons zal geven. En soms zelfs bidden om dingen die we ontvangen hebben. Maar goed, ik geloof dat ik er kort geleden hier op deze plaats daar het een en ander over gezegd heb. Dus laat ik het onderwerp niet aansnijden. Maar het kan heel goed dat me, ik geloof dat ik toen gezegd heb, wij vragen ook of de Heer in ons midden wil zijn. Maar dan moet je niet verkeerd uitleggen en denken dat ik dan niet geloof dat hij niet in ons midden wil zijn, hè. Want we hebben zijn belofte, wij weten dat hij in ons midden is. En ter bevestiging daarvan, als uitdrukking van ons geloof, vragen wij hem daarom. Maar niet of hij dat bij uitzondering is wil doen, maar gewoon omdat hij dat nou eenmaal beloofd heeft. En hetzelfde geldt voor zo'n gebed van de Heer Jezus om verlossing uit de dood. Het is de uitdrukking van zijn geloof in die verlossing uit de dood. En dat kan niet anders, want dat is gewoon het verband ook met het volgende vers. Vers 8 dus, hè. Vers 7, in vers 7 zijn die gebeden een uitdrukking van geloof. En in vers 8 staat ook dat het zo is, want daar staat dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat woord, nochtans mag je wel weglaten, want dat is toch hetzelfde als hoewel, hè. Het hoeft er niet twee keer te staan. Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid, namelijk geloof geleerd, uit hetgeen hij heeft geleden. Maar vers 7 sprak al over zijn lijden en zijn gebed tot zijn hemelse vader om hem uiteindelijk de beloofde verlossing te geven. En dan zegt vers 7 ook dat het gebed verhoord is. Dat betekent uiteraard dat hij uit de dood verlost werd. En die gedachte dat hij uit de dood opstond en uit de dood verlost werd, wordt in vers 9 ook in het begin van het vers gezegd. Daar staat, en geheiligd zijnde, Dus in de eerste plaats een misverstand, want het moet eigenlijk letterlijk zijn. En volmaakt zijnde. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het geen noodlottig misverstand is, want in de praktijk bestaat er geen verschil tussen. Iemand die volmaakt is, is geheiligd, en iemand die geheiligd is, is volmaakt. Dus het valt wel mee, maar strikt genomen is het foutje. Het moet dus zijn en volmaakt zijnde, maar de betekenis is gewoon van en verlost zijnde uit de dood, en opgestaan zijnde. En volmaakt zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn. Is hij voor allen die in hem geloven, dus, hè? Is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak, want een bestaat niet, is hij oorzaak, er is geen andere oorzaak, dus gewoon, is hij oorzaak der eeuwige zaligheid geworden? En het hele punt is dat hij opgewekt werd op grond van zijn geloof, maar ja, dat verwachtte Abraham uiteraard ook. Abraham geloofde God en hem was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, dat hij eeuwig leven zou ontvangen, daar komt het op neer. Dus dat geloofde Abraham ook, maar hij krijgt het pas op de jongste dag. Wel, de Heere Jezus werd opgewekt uit de dood op grond van zijn geloof, maar hij werd opgewekt in de zin van, het is al gebeurd, uitdrukkelijk als eersteling. Kortom, hij werd terstond opgewekt uit de dood, opdat hij de eerste zou zijn. En daar had God belang bij uiteraard, want hij was immers de zoon van God. Hij was God die zijn godheid had afgelegd, een mens was geworden enzovoorts. Maar er is bovendien voor gezorgd dat hij uitdrukkelijk in zijn opstanding de eersteling zou zijn van die nieuwe schepping, zodat hij daardoor uiteraard weer uitermate verhoogd zou worden en een naam zou ontvangen boven alle naam. Daarom is hij uitdrukkelijk niet opgewekt op de jongste dag, maar veel eerder. Opdat hij de eersteling zou zijn. Dat staat hier ook, want hier staat prompt vers 10, en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat betekent dat hij door zijn opstanding eersteling, eerstgeborene geworden is, want de hoge priester is per definitie degene met het eerstgeboorterecht. En andersom, hij is degene met het eerstgeboorterecht van de nieuwe schepping en van een nieuw verbond dus uiteraard, en hij is daar dus inderdaad de hoge priester van. Dat staat hier in vers 10, maar het stond ook in het voorafgaande vers, namelijk het vers voor het gedeelte waar ik begon te lezen, namelijk vers 5 en 6. Zodat vers 7 en 8 en 9 voorafgegaan worden en gevolgd worden door dezelfde uitdrukking, namelijk hij is van God genaamd priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zodat duidelijk moet zijn dat die aanstelling van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek voortkomt uit vers 7, 8 en 9. Voortkomt namelijk uit het feit dat hij weliswaar de zoon was, maar bovendien ook dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd. Dat wil zeggen, hij was mens, hij leefde als mens, maar als gelovige. Daarom werd hij opgewekt. Maar omdat hij ook de zoon van God was, van oorsprong zal ik maar zeggen, werd hij uitdrukkelijk als eersteling opgewekt. En daardoor werd hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat staat hier ook, want er staat in vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in het vers wordt niet alleen gezegd dat hij zich niet zelf die positie gegeven heeft, maar er wordt ook gezegd op welke wijze hij die positie ontvangen heeft. Namelijk, hij is tot hoge priester aangesteld door God, namelijk door degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Door God dus. Maar God heeft hem aangesteld tot hoge priester door tot hem te zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is een aardige uitspraak hier, want het is een citaat uit Psalm 2. En daar zul je vergeefs zoeken naar de term hoge priester naar de ordening van Melchizedek of iets dergelijks. Er staat alleen dat door hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En voor zover er nog meer staat, wordt er niet gesproken over priesterschap expliciet, maar wel over koningschap. Koningschap wordt wel genoemd. Maar hij is tot koning aangesteld volgens Psalm 2. Door deze uitspraak van Gods wegen. Gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, heb ik u verwekt of gegenereerd. hebben tot koning uit het huis van David overigens aangesteld over Sion, de berg van Gods heiligheid. Dat staat er allemaal bij in Psalm 2. En hij werd aangesteld officieel en erkend als zoon van God. Maar de apostel hier voegt eraan toe dat dat ook inhoudt dat hij zou zijn priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de eenvoudige gedachte is dat de zoon, de erfgenaam, de eerstgeborene per definitie nou eenmaal hoge priester is. Want de eerstgeborene ontvangt inderdaad het koningschap en het priesterschap, want die twee horen nog bij elkaar ook. Zeker naar de ordening van Melchizedek. Ze horen niet bij elkaar onder het oude verbond, maar overal elders horen koningschap en priesterschap bij elkaar. En dat geldt zeker ook voor het nieuwe verbond. Zodat als de Heer wordt aangesteld tot zoon van God op de dag van zijn opstanding, want daar gaat het over, wordt hij dus aangesteld als de eerstgeborene van de nieuwe schepping, maar zo zou Colossens het zeggen, of 1 Korinthe 15 of zo. Hè. Maar hier staat bij dat het ook inhoudt dat hij werd aangesteld tot priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En vers 10 haalt dat weer aan. Daarna komt er een hoofdstuk om ons te vermanen toch vooral deze gedachtegang te volgen, om het dan populair te zeggen. En dan in hoofdstuk 7 wordt dat priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek besproken. En daar wordt gezegd dat hij dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens, vers 16. En bovendien wordt daar gezegd dat de Heer Jezus geen hoge priester was, of priesters was zelfs maar, toen hij op aarde was. Want dat kan niet, want hij was uit Juda en niet uit Levi. En over Juda is niks gezegd ooit over het priesterschap, zegt vers 14 van Hebreeën 7. En dat betekent dus dat de Heer Jezus hoge priester werd naar de ordening van Melchizedek, maar pas na zijn dood en opstanding. Na zijn dood en door zijn opstanding. Daar komt het op neer. Dat is een belangrijke waarheid, daar hangt een heleboel aan vast. Ik ben altijd geneigd dat meteen allemaal te vertellen, hoewel het een beetje buiten de orde is. Maar het is wel van belang, want de gedachte is namelijk dat de Heer hoge priester werd in zijn opstanding. Vervolgens wordt in de Hebreeënbrief ook uiteengezet dat hij als hoge priester een offer gebracht heeft. En daarbij wijs ik er altijd op, ik doe het nou even ertussendoor, daarbij wijs ik er altijd op dat hij inderdaad als hoge priester een offer gebracht heeft, maar dat werd niet gebracht aan het kruis van Golgotha. Dat kan namelijk niet, want toen was hij geen priester. Dat kan dus niet. Waarna de vraag is, wat was dan het offer wat hij als hoge priester bracht? Nou, dan staat er gewoon in Hebreeën. Staat hij had ook iets wat hij offeren moest, namelijk zichzelf. Hij heeft zichzelf geofferd. En dat is ook eigenlijk helemaal niks bijzonders. Nee, op zich niet. Op zich niet. Want de bedoeling is namelijk dat iedereen die aan zijn opstanding deel heeft, elke gelovige, vervolgens zichzelf offert. En zijn lichaam stelt tot een levend, heilig, God wel behagelijk offer. Maar dat was Romeinen 12, vers 2. En daar gaat het gewoon over ons. Zichzelf. Zichzelf volkomen overgeven aan God. Daar komt het op neer. En dat is het offer wat de Heer Jezus bracht. Dat is het offer wat wij brengen. En in beide gevallen betekent het tegelijkertijd dat we daardoor andere dingen opgeven. Want voor ons geldt dat, hè? Als wij ons geven aan de Heer, betekent het ook in de praktijk dat we een heleboel aardse omstandigheden, zal ik maar zeggen, opgeven. Of op zijn minst naar achteren schuiven, maar officieel opgeven. En dat geldt voor de Heer Jezus net zo goed. Want van hem wordt gezegd dat hij zichzelf geofferd heeft, goden tot een welriekende reuk, ten behoeve van de gemeente, want wat de Heer nu doet op grond daarvan is dat hij heeft zich geofferd aan God. God heeft hem vervolgens, heeft het offer aanvaard en heeft hem op grond daarvan aangesteld als hoge priester van het nieuwe verbond, met als eerste en belangrijkste taak de verzameling en roeping, verzorging, heiliging, reiniging van de gemeente, van ons dus. En dat staat in Efeze 5 vers 2 en vers 26 of daar in de buurt. En als wij onszelf inderdaad stellen tot een levend, heilig, God wel behagelijk offer, wat is dan, waartoe worden wij dan aangesteld, zo in het algemeen gesproken? Wat is dan de consequentie daarvan in ons praktische leven? Wel, de consequentie voor de Heer Jezus is dat hij zich wijdt aan de roeping, de heiliging, de opbouw, stichting van de gemeente. Nou goed, als wij nu deel hebben aan zijn opstanding, wij delen in zijn priesterschap en we offeren ook onszelf, en dat is de bedoeling, waartoe worden wij dan gebruikt? Voor precies hetzelfde, de opbouw, de stichting, de heiliging, de verzameling van de gemeente. Ja, het is niet anders. En er staat heus vele malen in de schrift. Daar gaat het om. Kan niet missen. Nou goed, waarna iemand vroeg, moeten wij ook onze tienden betalen? En daar is het antwoord, nee, niet tienden. Alles. Hè? Daar hebben we het toch over? Ons hele leven namelijk. Hè? Nou goed, dat is wat met de Heer Jezus gebeurd is in elk geval. En als dan, dan ga ik weer helemaal terug naar Matthäus 3. Als dan staat, Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Dan is dat dus eigenlijk de verwijzing naar deze waarheid. Dat hij als eersteling uitdrukkelijk uit de dood opstond. Als eersteling van een nieuwe schepping. En op die grond werd hij dus aangesteld tot Zoon van God. Tot koning van die nieuwe schepping ook, zal ik maar zeggen, tot eerstgeborene en specifiek tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of zoals het toegelicht wordt in de eenvoudige woorden van Hebreeën 5, hij werd aangesteld tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor ieder die in hem gelooft. Dus er zit nogal wat achter die uitdrukking. Hij is terstond opgeklommen uit het water. Het is een rechtstreekse verwijzing naar zijn eerstgeboorterecht. Dat kan ook niet missen, want de tweede helft van het vers zegt het gewoon, hè? Matthäus 3, tweede helft van vers 16. Daar staat het gewoon. Daar staat, en ziet, de hemelen werden hem geopend, voor de anderen niet, maar voor hem wel. Hoe ik dat moet uittekenen, weet ik ook niet, maar ik kan het sowieso niet tekenen, dus dat geeft niks, hè. Maar, hè, ze werden voor hem geopend, voor de andere mensen niet, alleen voor hem. Hij zag de hemel dus open, de anderen niet, blijkbaar, hè. De hemelen werden voor hem geopend, en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En dat is inderdaad een teken, een wonder. Een teken ook wat hier gebeurt. Want het is gewoon een teken van de opstanding en hemelvaart eigenlijk van Christus. Maar het stond er eigenlijk al, hè. Terstond opgeklommen uit het water wijst op zijn opstanding als de eerstgeborene. En wat er dus gebeurt is dat de hemel wordt geopend. Want daar zou die eerstgeborene een plaats krijgen uiteraard. In de hemelen aan de rechterhand Gods. En hij zou als eerste inderdaad dat leven van die nieuwe schepping en van het nieuwe verbond ontvangen, de Heilige Geest namelijk. En dus hij zag de geest Gods nederdalen. En aangezien je geest niet kunt zien, per definitie niet, hè? Geest is onzienlijk, komt het dus in de vorm van een beeld. En hij kreeg dus te zien een duif. Een duif als uitdrukking van de Heilige Geest. De typologie staat er gewoon bij. Het wordt gewoon verklaard. Het was een duif, maar het is een beeld van de Heilige Geest. En vervolgens, vers 17. En ziet een stem uit de hemel zeggende. Nou, het had kunnen zijn, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar dit is een variant. Hier staat, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Had trouwens ook kunnen zijn mijn David, als het Hebreeuws was. Want David betekent geliefde. Ik ben ervan overtuigd dat het gelijktijdige verwijzing is naar de troon van David, die hij zou ontvangen. Want vergis u niet, 2 Samuel 7, het Davidisch verbond, zoals we dat noemen, spreekt over de zoon van David, die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. De zoon van David, waarvan God daar ook zegt, en hij zal mij ten zoon zijn. Zodat als God die zoon aanwijst, dan mag je verwachten dat er tegelijkertijd een verwijzing bij is naar David. En als u het mij vraagt, vind je die ook in de uitdrukking mijn geliefde. Dus deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. God wijst hem aan, God verkiest namelijk zijn zoon. Dat wil zeggen, hij kiest iemand uit om die tot eerstgeborene, tot zijn erfgenaam dus feitelijk, aan te stellen. En dat zou gebeuren bij de opstanding uit de dood, maar deze gebeurtenis is daar een voorafschaduwing van. Een teken dus. Dus ik waarschuw u, je moet deze uitspraken hier niet al te letterlijk toepassen, want het hele punt is dat deze zoon pas tot zoon werd aangesteld, niet bij zijn doop, maar bij zijn opstanding uit de dood. Dit is een teken. Dat is trouwens duidelijk genoeg, vanwege die duif enzovoort. Het is duidelijk een teken. En dat die geest op hem nederdaalt is eigenlijk een beeld van hoe hij leven ontvangt en daardoor opstaat uit de dood. Bovendien, als ik u zou vragen wat is er in het Oude Testament beloofd, dan zou u kunnen zeggen in het Oude Testament is beloofd het nieuwe verbond. In het Oude Testament is beloofd de uitstorting van de Heilige Geest. In het Oude Testament is beloofd eeuwig leven. En in het Oude Testament is beloofd de komst van de Messias. Bij nader inzien is het verschil niet zo groot. Hè? De bekende uitdrukking voor mij. Hè? Bij nader inzien is het verschil niet zo groot, want het is vier keer hetzelfde. Want het nieuwe verbond komt door de komst van Christus. En Christus komt naar de kracht des onvergankelijke levens, de middelaar van het nieuwe verbond immers. Dus dan heb je eeuwig leven, het nieuwe verbond en de Messias zelf. En onvergankelijk leven is niks anders dan de Heilige Geest. En dat is weer het leven van Christus. Kortom, die cirkel die is al heel snel rond. En de verschillende uitspraken in het Oude Testament duiden allen gewoon op hetzelfde. De komst van de Messias, die eeuwig leven, die zou komen naar de kracht des onvergankelijke levens, die dus zou hebben de Heilige Geest, want het is onvergankelijk leven enzovoorts. En door hem zou het nieuwe onverbrekelijke verbond in werking treden en dat verbond zou komen over, of tot allen en over allen die geloven, is de gedachte. De geest des Heren is op mij, sprak de Heer Jezus in de synagoge van Nazareth. Moet een paar hoofdstukken verder zijn. Of staat het alleen in Lucas? Dat weet ik trouwens niet. Maar er wordt daar aangehaald uit Jesaja. Nou, in ieder geval is dat Lucas 4. Vers 18. Waar de Heer was in de synagoge van Nazareth. En hij stond op om te lezen uit de profeet Jesaja. En hij las uit Jesaja 61, vers 1. En las dus vers 18. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. En als u het nazoekt in Jesaja, dan staat er: de geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Maar het is volstrekt hetzelfde. Want zalving is zalving met olie, maar de zalving met olie is een uitbeelding van de zalving met de Heilige Geest. En dan staat er: hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen. Wie? De Heilige Geest of de Heer Jezus? Daar gaat hij weer. Dat maakt geen verschil, dat is hetzelfde. Het is de Heer Jezus in de kracht des Heilige Geestes, in zijn opstandingskracht enzovoorts, door wie inderdaad de boodschap gepredikt wordt aan de armen die hier genoemd worden, et cetera, et cetera. Want verder ga ik er maar niet op in. En ik blader dus gewoon weer terug naar Matthäus 3. Die belofte van die geest dus, zal ik maar zeggen, dit keer uit Jesaja 61, het had ook Jesaja 12 kunnen zijn, daar vind je het ook. Die belofte van die Heilige Geest, zelfs Joël 2 en dus ook Handelingen 2, de belofte van die Heilige Geest is feitelijk niks anders dan de belofte van de komst van de Messias, degene die de dood heeft overwonnen en onvergankelijk leven heeft ontvangen. Vandaar dat de Heer toen hij opstond uit de dood, dezelfde avond zich meldde bij de discipelen, op hem blies en zei: ontvang de Heilige Geest. Terwijl hij een paar dagen tevoren gezegd had dat hij zou heen gaan en hij zou de andere trooster zenden en die zou bij hen en in hen zijn. Dat was de avond voordat hij verraden werd, heet dat. En op de dag dat hij opstond, blies hij op de discipelen en zei: ontvang de Heilige Geest. Waardoor hij in hen zou zijn, eigenlijk. Hè? Dat is de gedachte. Het gaat volstrekt om dezelfde dingen, alleen ze worden anders beschreven. Nou goed, terug naar Matthäus 3. Hij zag de geest gods nederdalen gelijk een duif, dus een voorafschaduwing van zijn opstanding uit de dood, enzovoorts. En daarbij meteen de stem uit de hemel die zei, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En let erop dat deze uitspraak kennelijk ook alleen voor de Heer Jezus bestemd is. Hij was degene die de hemel geopend zag. Hij was degene die de duif op zich zag nederdalen. En ik neem aan dat hij ook degene was die deze stem hoorde. Die zei, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Zodat hij van Gods wegen uit hierin bemoedigd werd. Maar hij liet zich dopen. De Heer Jezus zelf moet daarbij gedacht hebben aan zijn eigen dood. Aan wat hem te wachten stond. Dat kan niet anders. Dat moet het geweest zijn. En als woord van troost komt uit de hemel inderdaad deze uitspraak over de heerlijkheid die hem voorgesteld is. Want daar komt het toch op neer. Goed. En het aardige is nu dat deze laatste uitspraak uit hoofdstuk 3 van alles van doen hebben met het gedeelte wat nu volgt. In Matthäus 4, waarboven staat de verzoeking van Jezus. Want daar staat, de Heer werd van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Maar als die verzoeker dan komt in vers 3, dan zegt die tot de Heer Jezus, indien gij Gods zoon zijt. Terwijl net in 3 vers 17, drie versen eerder dus, tot hem gezegd was, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Het was juist tot hem gezegd. En daarna komt meteen de verzoeking, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. En dat is, als je het zo bij elkaar leest, ook op te vatten als een poging om deze woorden van vers 17 mis te verstaan, hè? Om ze verkeerd toe te passen. Want zoals ik al zei, de uitspraak in vers 17 zelf wordt weliswaar door de Heer gehoord bij zijn opklimming uit het water, zoals het heet, met zijn woorden die pas voor hem bestemd zijn feitelijk bij zijn opstanding uit de dood. Want dan pas, op dat moment, bij zijn opstanding, zou hij tot zoon worden aangesteld. Bovendien, de uitspraak, deze is mijn zoon, mijn geliefde, die is met betrekkelijk gemak op te vatten op een andere manier, namelijk op de manier van, deze zal mijn zoon, mijn geliefde zijn. Als het een uitspraak in het Hebreeuws is, nou ja, wij lezen het Nederlands en het is vertaald uit Grieks, maar als het een uitspraak in het Hebreeuws was, de oorspronkelijke taal van de Bijbel dus feitelijk, dan kun je rustig kiezen hoor, hoe je het vertalen wil. Dan kun je het heus opvatten als, deze zal mijn zoon zijn in wie ik al mijn welbehagen zal hebben. In plaats van, deze is mijn zoon. Ja, dat kan. Nou goed, dat is taalkunde, dus daar ga ik nou niet verder op in. Het hoeft voor mij ook verder niet zo vertaald te worden, daar gaat het niet om. Maar de vraag is of de Heer die zoon was op het moment dat hij op aarde leefde. En het punt is, we hebben er altijd discussie over, dat schijnt niet te vermijden te zijn, maar strikt genomen, strikter dan het soms in de Bijbel gebruikt wordt, moet ik er dan bij zeggen, maar strikt genomen was hij niet de zoon terwijl hij op aarde leefde. Dat was hij niet. De eenvoudige reden daarvoor is dat hij, dat uitdrukkelijk de schrift leert, dat hij tot zoon werd aangesteld, officieel erkend door de vader, door wie anders, bij zijn opstanding uit de dood. En aan de andere kant leert de schrift uitdrukkelijk dat toen hij mens werd, werd hij volkomen mens. Niet volkomen mens, dat bedoel ik nou niet. Voor zover, het is leuk voor de lui die het uitschrijven later, weet je wel, want we weten niet hoe ze dat doen moeten. Goed, en niet volkomen mens, maar volkomen mens, dat wil zeggen, hij kwam net als wij in gelijkheid des zondige vlees, staat er dan bij gelegenheid, en bij andere gelegenheid staat er, dat hij net als wij vlees en bloed moest deelachtig worden. En de meest krasse uitspraak is natuurlijk die van Filippenzen 2 altijd, de uitspraak waar staat dat hij God was, dat hij een gestaltenis gods was, maar heeft zichzelf ontledigd en heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hij was de gestaltenis gods, maar heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Volkomen mens dus. Net als wij dan, hè? voor zover je dat volkomen mag noemen. Maar volkomen de mensen gelijk, want zo bedoel ik dat uiteraard. En is dus ook in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij, ze weer een uitspraak uit de Hebreeënbrief enzovoorts. Het is ook inderdaad de mens, Jezus. En bovendien, als in het Nieuwe Testament, Hebreeën bijvoorbeeld, maar ook in Timotheus, om uit het hoofd eens wat te noemen, als daar gezegd wordt dat hij uitermate verhoogd is en gezet is aan Gods rechterhand en dat hij de middelaar is geworden van het Nieuwe Verbond enzovoorts, dan wordt uitdrukkelijk gezegd dat het de mens, Jezus, is die gezeten is aan de rechterhand Gods en dat het de mens is die uit de mensen genomen werd en daar gesteld werd in de zaken die bij God te doen zijn enzovoorts. Het is dus de mens die uitermate verhoogd is, enzovoorts. Zodat de Bijbelse gedachtegang niet is, hij was nou eenmaal God, daarom riep God hem ook tot zich en stelde hem daaraan, want dat gaat zo niet. De gedachte is uitdrukkelijk, elke hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God. Dat deze mens daarvoor, voordat hij mens werd, iemand anders was, dat wil zeggen iets of iemand anders was, ja, dat maakt hem uitzonderlijk, maar het neemt niet weg dat in zijn mens zijn was hij verder niet uitzonderlijk, hij was mens. Nou ja, het uitzonderlijke was dat hij niet belast was met erfzonde, maar in de praktijk had hij daar weinig gemak van. Persoonlijk bedoel hij zelf, omdat hij wel degelijk de zondaren gelijk was geworden en bovendien in zonde werd ontvangen door zijn moeder en vanaf zijn geboorte onze zonden droeg. Wat dat verder voor consequenties heeft, zou ik moeilijk uit kunnen leggen, maar het is in ieder geval de Bijbels gedachte. Maar het is die mens die inderdaad gezet werd in de hemel aan de rechterhand Gods. En de middelaar tussen God en de mens heet ook de mens. Christus Jezus, zei hij dan, maar de mens, in Timotheus staat dat bijvoorbeeld, en de hele Hebreeënbrief spreekt daar ook over. Het punt is dus dat hij weliswaar de zoon was, zal ik maar zeggen, dat wil zeggen voor zijn menswording, en dat hij de zoon zou zijn en uitdrukkelijk als zoon zou worden aangesteld, want daar gaat het eigenlijk echt over, bij zijn opstanding uit de dood. En maar dat betekent automatisch dat hij in zijn leven op aarde dat niet was, dat moest hij nog worden. Hij was onderweg naar zijn aanstelling tot zoon, net als wij trouwens. Wat doet de geest in ons? De Heilige Geest leidt ons, jawel, waarheen? Hebreeën 8, naar onze aanstelling tot zonen. Nou, wat zou de geest nou gedaan hebben in de Heer Jezus? Hetzelfde. Gewoon hem leiden tot aanstelling tot zoon.
Van de geest, dus door de geest, ja, naar de woestijn.
Ja, ja.
Hij ging aan de hand van de geest mee naar de woestijn.
Ja, 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 ja.
Dus hij was al vervuld.
Ja, inderdaad. Ja, de geest. Maar let op dat er niet staat de Heilige Geest of iets dergelijks. Ja, nee, dat staat er ook uitdrukkelijk niet bij. Ik zeg altijd, als er echt staat Heilige Geest, de uitdrukking met heilige erbij dus, dan gaat het speciaal om die geest van het nieuwe verbond enzovoorts, van de opstanding uit de dood, hè. Maar hij werd inderdaad van de geest weggeleid in de woestijn. Dat is een prachtig argument, nou je dat zo aanhaalt, want het punt is dat de geest leidt ons naar zoonschap, maar tot zoon wordt men alleen aangesteld bij bewezen betrouwbaarheid. Dat is ook Hebreeën 12... daar toegepast op ons, maar naar het voorbeeld van de Heer Jezus, want ja, ik ben altijd geneigd het zo uit het hoofd te citeren, want ik hoop dat iedereen het kent. Hè? Het voorbeeld is dat wij onze loopbaan zouden lopen, zien op het voorbeeld, namelijk de Heer Jezus, die inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods, enzovoorts. En dan staat er dat wij nog niet zoveel geleden hebben als de Heer Jezus. Dat kan ook moeilijk. Maar verder staat er, moet men dat lijden opvatten als kastijding, waardoor God ons opvoedt. Opdat wij tot zonen zouden worden aangesteld. Want de hele kwestie van dat aanwijzen van degene met eerstgeboorterecht, het aanwijzen dus van de grote erfgenaam, dat gebeurt door de vader. En dat heeft de bedoeling om dat vader inderdaad zou kiezen van, dat is de beste. En die moet het niet worden, want die zou het niet kunnen. Of zoiets, hè. Dus dat gaat dus bij gebleken geschiktheid. En die zal dus moeten blijken. En zo is het in ons leven ook, want wat er gezegd wordt in het Nieuwe Testament is weliswaar niet dat God ons verzoekt. Daar staat er ook, dat kan ook uitdrukkelijk niet. Maar er wordt wel gezegd dat wij die verzoeking, of hoe het maar heten mag, moeten opvatten. Zouden moeten opvatten als een kastijding. Want God doet al die dingen medewerken ten goede. En gebruikt het namelijk voor onze ontwikkeling. Wij leren eruit, al was het maar dat we daar geloof uit leren. Vertrouwen op God en zijn woord. En dat geldt voor de Heer Jezus uiteraard ook. En dat blijkt hier ook, want in die verzoeking van de Heer Jezus komt in de ene kant, dat is het meest bekende ook, komt tot uitdrukking dat de Heer inderdaad de schriften hanteerde, daar zijn vertrouwen op stelde en niet vertrouwen stelde op iemand die tot hem sprak. Zeker niet de duivel bedoel ik dan maar, hè. Maar zijn verdediging was altijd via de schriften, via er staat geschreven. Maar twee van de drie verzoekingen die hier dan specifiek genoemd worden, die beginnen met indien gij Gods zoon zijt. Waarbij kennelijk de Heer wordt uitgedaagd om gebruik te maken van zijn godheid die hij had afgelegd. Hetgeen natuurlijk alleen zinnig is, als hij de mogelijkheid had om die godheid weer aan te nemen. Ja. En de verzoeking was erop gericht dus, dat hij zijn godheid weer zou aannemen, zijn mens, zijn positie als mens dus als het ware weer af zou leggen, zou verloochenen enzovoorts. Maar als hij dat zou doen, zou hij nooit de mens en dus de hoge priester der mensen vervolgens kunnen zijn. En zou hij niet de eerstgeborene kunnen zijn uit die oude schepping die een nieuwe schepping tot stand zou brengen enzovoorts.
Dat suggereert het vers dat het wel komt.
Het vers suggereert dat het komt. Dat bedoel ik te zeggen, ja. Dat moet ook wel zo zijn. Bovendien, dit is de verzoeking aan het begin van het leven van de Heer Jezus, voor zover wij weten. Het begint met twee keer, indien gij Gods zoon zijt. Dus dan wordt hij uitgedacht om een beroep te doen op zijn godheid, dat doet hij niet. Maar de laatste verzoeking van de Heer Jezus is precies hetzelfde. Die begint ook zo, indien gij Gods zoon zijt. En toen hing hij al aan het kruis, dat was Matthäus 27, denk ik. Ja. Merkwaardige uitspraak, hoor. Matthäus 27, vers 39. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelve. Dat is helemaal wat, hoor, als je de betekenis van die uitspraak over die tempel kent. Want de uitspraak over dat die tempel zou worden afgebroken en in drie dagen weer opgebouwd is een uitspraak over zijn dood en opstanding. En ze zeggen wel, als je dat kunt, wel verlos u zelf. Wel, die verlossing zou komen, inderdaad, de derde dag. Maar pas na zijn dood uiteraard, want daar komt de verlossing. En merk je dat we ineens zitten, weer in Hebreeën 5, die gebeden opgeofferd heeft met smekingen, sterke roeping en tranen, tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Maar niet tot degene die hem voor de dood wilde verlossen. Want hij zou eerst moeten sterven om daarna pas op te staan. Het is hetzelfde als het verhaal van Lazarus. Het wordt op de Heer gezegd, indien hij hier geweest was, zou hij niet gestorven zijn. Nee, maar het punt is, hij moest juist eerst sterven en daarna opstaan. Want Lazarus, dat weet u waarschijnlijk, Lazarus is ook gewoon een beeld van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. De echte Eleazar. Dus een type van de Heer zelf. Die eerst moest sterven en daarna pas verlost worden en uit de dood opstaan. En daardoor zou hij de echte Lazarus, u weet toch wie Lazarus was, hè? De zoon Eleazar, zou hij de echte Eleazar worden, de zoon van Aaron, de tweede hoge priester. En ik bedoel dus de hoge priester van het tweede verbond, hè, van het nieuwe verbond. Hè? Dat is Lazarus een type van. Maar hij moest uitdrukkelijk eerst sterven om dan pas verlost te worden. En deze mensen herinneren de Heer daar feitelijk aan, hoewel dat ongetwijfeld niet de bedoeling was. Gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Maar tegelijkertijd geven ze nog even te kennen wanneer de verlossing komt. Papa is een verlossing na zijn sterven. En nog een keer, indien gij de Zoon van God zijt, daar heb je dezelfde uitspraak dus, hè? Indien gij de Zoon van God zijt, of indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. Waarna de vraag is, zou hij dat hebben kunnen doen? Nou ja, theoretisch wel, maar het is maar, daar kun je ook over discussiëren. Kunnen zeggen, nee, gezien zijn aard en gezien zijn geloof kon hij dat niet. Nou ja, misschien niet, hoe je maar het zegt. Maar theoretisch was de mogelijkheid aanwezig dat hij zijn godheid weer aan zou nemen. Als hij hem vrijwillig kan afleggen, kan hij hem ook vrijwillig weer aannemen, zal ik maar zeggen. En dan zou hij ongetwijfeld niet aan het kruis blijven hangen. Maar je mag maar blij zijn dat de Heer er niet op ingegaan is en zichzelf niet gezien heeft als de Zoon van God. En dat dus ook niet gedemonstreerd heeft, maar dat hij als mens inderdaad aan het kruis is gebleven, opdat hij vervolgens 3 dagen later officieel tot Zoon van God, als Zoon van God zou worden erkend en tot Zoon zou worden aangesteld en daarmee oorzaak zou worden ook van onze eeuwige zaligheid uiteraard. Hè? Maar de verzoeking was erop gericht dat hij zou terugnemen wat hij tevoren had afgelegd. U weet toch wat de Heer zei in het Johannesevangelie over het leven. De Zoon van God heeft macht dat leven af te leggen en het weder te nemen. Ja. Ja. Dus het moet kunnen. Maar hij heeft het niet gedaan. Dat is maar waar het om gaat, hè. Maar in ieder geval een verzoeking om van zijn godheid gebruik te maken. En ik moet daar meteen bij zeggen dat de uitspraken in Filippenzen 2 volstrekt in dit kader passen. Filippenzen 2 namelijk, waar die beroemde uitspraak staat dat hij gestaltenis Gods was, maar heeft zichzelf geledigd, helaas verbasterd tot vernietigd in vers 7. God, maar heeft zichzelf geledigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. De gestalte van de mens dus werd het, hè? In plaats van de gestaltenis Gods. En in gedaante gevonden als mens heeft hij zich vernederd. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen, zegt Petrus. En de Heere Jezus heeft zich vernederd onder de krachtige hand Gods. Gehoorzaam, maar lees nou alsjeblieft elke keer gewoon geloof, gelovige. Dan begrijp je tenminste waar het over gaat. Gelovig geworden tot de dood. Komt precies overeen met Hebreeën dus, 5. Gelovig geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Kortom, heeft hem aangesteld tot zoon, tot koning, tot priester, tot erfgenaam, of hoe dat maar heten mag. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat aan dit gedeelte een inleidend woord vooraf gaat en daar gaat eigenlijk de hele brief over, namelijk over vers 5. Waar staat, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En dan is de vraag, welk gevoelen? Nou, dat gevoelen dat hij, die zo hoog was, zichzelf vernederd heeft. Hij, die God was, is mens geworden, meer nog, hij is zelfs de dood ingegaan, ja, de dood des kruises. Dat gevoelen, de gezindheid dus, van nederigheid, van onderwerping. En dat is ongeveer het tegenovergestelde van hoogmoed. En dat is specifiek waar Filippenzen brief over spreekt. Want u weet wellicht, Filippenzen hangt samen met Efeze en Colossenzen, de beide brieven die er tegenaan staan, hè? Efeze en Colossenzen. Efeze en Colossenzen houden zich alle twee in de eerste plaats bezig met de positie van Christus aan de rechterhand Gods. En vervolgens wordt gezegd dat wij in hem diezelfde positie hebben, dat wij in Christus volmaakt zijn, dat ons leven in de hemel is met Christus verborgen bij God, Colossense, of Efeze, dat wij met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel aan de rechterhand Gods, et cetera, et cetera. En daaruit, uit die gedachte, kan natuurlijk heel gemakkelijk hoogmoed ontstaan. De gedachte namelijk dat wij een positie hebben ontvangen in de hemel in Christus, dat we horen tot de gemeente van eerstgeborenen, dat wij als gemeente deel zullen hebben in de oprichting, openbaring dus, van het koninkrijk straks op aarde, dat wij de 12 geslachten van Israël zullen oordelen, dat wij zelfs de engelen zullen oordelen. Kortom, wat verbeelden al die ongelovigen zich wel? Tot tijd dat ze eens wat naar ons luisteren, enzovoorts, hè. Er komt hoogmoed uit voort, hoor. En arrogantie, christelijke arrogantie, heel bekend trouwens in de wereld in het algemeen, enzovoorts. En Filippenzen staat tussen deze twee brieven in en zegt, nee, zover zijn we nog niet. Dat is ons beloofd, dat komt in de toekomst, maar het was de Heer ook beloofd. Precies hetzelfde. Nog iets hoger natuurlijk, maar de gedachte is volstrekt dezelfde. En de Heer leefde in nederigheid, in onderwerping, in dienende functie, stond voor iedereen klaar, zal ik maar zeggen, enzovoorts. En heeft zichzelf inderdaad vernederd. Is een dienstknecht geworden. Nou, die gezindheid zou in ons moeten zijn. En deze gedachte gaat dan ook verder met werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in uw werk beide het willen en het werken doet, alle dingen zonder murmureren en tegenspreken enzovoort. Want daar gaat het over. En daarna wordt als voorbeeld genomen vanaf vers 19. Epaphras, hier heet hij zelf voluit Epafroditus, een plechtige naam, maar niettemin wordt er gezegd dat die man in zijn dienst aan de Heer bijna zijn leven heeft moeten opgeven enzovoorts. Onderwerping dus, onderdanigheid, dienende taak is er dus voor de gelovigen. En hoogmoed past ons niet, want waar het gaat om onze hoge positie, die wordt in de praktijk pas gerealiseerd in de toekomst. Hetzelfde wordt trouwens eigenlijk ook al geschreven aan de Korintiërs. Och, of gij heerst het. Je meende allemaal dat ze allemaal paus waren, hè? Ja, avant la lettre, want die hadden ze toen nog niet uitgevonden. Maar goed.
Is het allemaal dan zo moeilijk? Omdat er zoveel valse profeten, valse leraren
waren. Dat in elk geval. Dat in elk geval. Kijk, er zijn de afwijking van de Bijbelse waarheid gaat altijd naar twee kanten. Namelijk, de ene kant is van, ja, zalig zijn, wedergeboren, dat kun je maar zo niet weten. Dat gaat ook bovendien maar zo niet. Zo goedkoop is de genade niet. Hoe bedenken ze zo'n uitdrukking, hè? Dat moet toch steekloos zijn, denk ik altijd, hoor. Genade kost namelijk niks, dus dat moet bijzonder goedkoop zijn. Ik ken iemand die heeft een bezwaar tegen zich. Het is jammer dat het voor niks is, want dan kan je niet afdingen. Maar, hè? Kun je niet pingelen, zegt hij dan. Hè? Maar er valt ook niks op af te dingen, dat is maar waar het om gaat. Dus men houdt ons dan tegen om zo ver te komen. Je kunt maar tot geloof komen, je kunt niet zomaar tot geloof komen, want dan zou het nog eigen verdienste zijn, want die denken dat geloven verdienst is, hè? Dat het werken is. Sommigen vinden geloven zo moeilijk, of hebben het zo moeilijk gemaakt dat het op werken gaat lijken, en hebben de Bijbelse definitie vergeten dat geloven je tegenovergesteld is van werken. Nou goed, men doet er alles aan om een mens zover niet te krijgen. En waar wij mensen uitnodigen om met vrijmoedigheid in te gaan op die verse en levende weg, zoals de apostel het ook doet, wat een erg rijk aanbod is van genade, overigens. Ja, ik heb wat uitdrukkingen geleerd de laatste tijd, hè. Maar het is al een erg ruim aanbod van genade, waar wij de mensen daartoe uitnodigen en ook uitnodigen om deel te nemen aan het avondmaal, zal ik maar zeggen. Daar zijn er altijd anderen die zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet, dat kun je me zo niet doen. En, eerst maar eens, moet je door de ballotagecommissie en dat heet zo niet, geloof ik, maar dat is weer ergens anders. Maar dan wordt het moeilijk gemaakt. Dat is de ene afwijking. En de andere afwijking die ontstaat is dat als wij gewoon tot geloof komen en zeker zijn van onze zaligheid, dan vindt de afwijking aan de andere kant plaats. Namelijk, dan gaat men zich daarop beroemen. Inderdaad gaat men zich erom beroemen. Van, ja, maar wij zijn toch gelovigen en wij zijn toch zus en wij zijn kinderen van God. En noem maar op. En sommigen zeggen zelfs, wij zijn zonen van God. En nog anderen zeggen, ik ben Christus. Die menen dat nog serieus ook. Nee, die ken ik ook. Ik ken ook iemand die zegt, ik ben Napoleon. Die hebben ze opgesloten. Maar als je zegt, ik ben Christus, dan sluit je ze niet op. Want dat is een kwestie van godsdienstvrijheid, heb ik begrepen. het recht om sectarisch te zijn. Maar dat even terzijde. Maar goed, maar zover gaat dat. Men wordt dan hoogmoedig enzovoorts. Hè. Wij zijn er al enzovoorts. Daar gaat het om. En dat gaat op vele verschillende manieren. Hè. Dan vindt men dat heel Nederland daarna moet luisteren. Naar onze ideeën en onze principes en dat soort dingen meer. En dat is ook allemaal dwaasheid. Zal het dwaasheid. Het enige wat ons past is inderdaad nederigheid. We zijn uit genade zalig. Wij leven uit genade Gods. En wij zijn dienaren, dienstknechten. Slaven heet zoiets. Wij zijn inderdaad dienstknechten van Christus. En dienstknechten onder het nieuwe verbond. Of dienaren, zo je wilt. Dat doet er nou even niet toe wat het verschil is. Maar we zijn dienaren van het nieuwe verbond. En gevangenen van Christus Jezus enzovoort. Dat is waar het om gaat. En dat is precies wat wij in de Heer Jezus ook terugvinden. Er staat er, deze gezindheid, zoals in Filippenzen beschreven, was de gezindheid van Christus. Die kon ook zeggen, nou ja, maar ik... Maar de Heer zei, nee, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen. Ik ben gekomen om de wereld te behouden. Hij wist het precies. En toen hij kwam, sprak hij, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. De knecht des Heren uit Jesaja. Meestal zeggen we trouwens zelfs de leidende knecht des Heren uit Jesaja 53 onder andere dan enzovoorts. Hè. Nou, die gezindheid zouden wij als gelovigen inderdaad ook moeten hebben. Het is een even onderwerping. En die gezindheid die wordt verzocht, om zo te zeggen, door de verzoeken, door de duivel, door de Satan. Alle drie de termen worden gebruikt, want de verzoeking begint met, indien gij Gods zoon zijt. En dan wordt hij dus uitgedaagd om van die positie gebruik te maken. En hij doet dat gelukkig niet. Hij bleef mens en hij antwoordde als mens in alle nederigheid enzovoorts. Maar dat is nou juist wat Filippenzen ervan zegt. En wat met name de Hebreeënbrieven van zegt, hij was in onderdanigheid, hij heeft gehoorzaamheid en dus onderwerping en dergelijke geleerd. En dat is de reden waarom God hem uitermate verhoogd heeft. Hier wordt in ieder geval zijn betrouwbaarheid als zoon van God bewezen en zijn betrouwbaarheid als dienstknecht van God ook uiteraard. Zijn betrouwbaarheid ook als gelovige. En dat brengt heel wat mee. Kijk, wij kunnen ons daar natuurlijk niet inleven. Ik heb wel de moeite om dat soort zaken trouwens ook te bespreken. Want hoe stel je dan voor hoe de Heer daarover gedacht heeft? Hè? De Heer die wist waar hij stond, waarvoor hij gekomen was. Hij wist wie hij was. Hij heeft het ook stellig geloofd. En niettemin leefde hij als mens, vervolgd enzovoorts. En dan moet je nog voorstellen dat hij kennelijk... Maar zei het dan theoretisch, maar dat hij kennelijk de mogelijkheid had om inderdaad van zijn godheid gebruik te maken. En als ze probeerden hem te vermoorden, had hij dus met een machtswoord, had hij ze allemaal, om zeep kunnen helpen, laat ik het zo zeggen dan. Ja. Dat wil zeggen, hij hoefde niet, maar hij had ervoor gekozen om die weg te gaan en is die weg ook gegaan. En dat is het voorbeeld voor ons. Want dat gevoel of die gezindheid zouden ook wij moeten hebben. En ik ben er stellig van overtuigd dat als de schrift leert dat wij zouden moeten komen, of moet ik zeggen, zouden mogen komen, tot kennis van Christus, om aan hem deel te hebben enzovoorts, gaat het daarom dat die gezindheid van Christus in ons openbaar wordt. Bovendien, die gezindheid is ook de vrucht van de geest. Dat is wat de geest Gods in ons werkt uiteraard. Als die ons brengt tot het zoonschap, dan werkt hij in ons deze dingen. Zoals het dan in Galaten heet, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Ja, goed. Maar in het algemeen onderwerping, onderdanigheid enzovoorts. Hè. Maar onderwerping uiteraard aan de Heer, daar gaat het om. Aan God zelf, aan zijn woord en vertrouwend op de beloften die ons gedaan zijn. Niet zozeer voor de dagen des vreeses hier, maar beloften die gedaan zijn met betrekking tot de toekomst. Want de beloften zijn dat het lijden van deze tegenwoordige tijd wel degelijk komt. Het is niet beloofd dat we dat niet ons zou overkomen. Maar wat ons beloofd is, is dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat is de reden waarom wij geacht worden als gelovigen principieel te zijn, te blijven bij het woord Gods, te blijven bij de belofte Gods, geen gedachten te koesteren hoger dan die ons voegen. Dat is weer Hebreeën 12, maar dat is dat gedeelte waarop staat dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En waar dus ook gezegd wordt dat we onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. In dienst van de Heer, maar inderdaad in alle nederigheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en hoe dat maar zijn mag. Zo was de Heer, zo dienen wij te zijn, vertrouwend op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Goed, daar laten we het bij, want het is weer hoog tijd voor de... Wij zullen proberen de draad weer op te nemen. Althans, een draad. We waren al bij vers 1, geloof ik, hè. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. In de eerste plaats, hij werd van de geest weggeleid. Dat in verband met wat er verder volgt, kun je dus leggen inderdaad naast Hebreeën 12, Romeinen 8, dergelijke schriftplaatsen. Waar gezegd wordt dat de geest ons inderdaad leidt tot en brengt naar de aanstelling tot zonen. Dat gebeurt hier kennelijk bij de Heer Jezus ook. Want in het algemeen wordt gezegd in de schrift dat verzoeking, beproeving van uw geloof enzovoorts moet leiden tot die aanstelling tot zonen. Daar komt het op neer, hè, moet leiden tot zoonschap. Dat is bij de Heer Jezus kennelijk ook zo. En bovendien gaat daar de discussie over. Zoals gezegd, al in vers 16 van het voorgaande hoofdstuk, of vers 17. Deze is mijn zoon, de geliefde, en als de verzoeker komt, dan begint dat ook met, indien gij Gods zoon zijt. Maar het hele punt is, dat zou hij moeten worden. En daar, mede daarvoor, of daartoe, wordt hij verzocht. Zal moeten blijken of hij dat waar maakte. Of hij gehoorzaamheid leert, of geleerd heeft, of hoe je dat maar zeggen moet. Maar er zit nog heel iets anders aan vast. Want, maar dat is iets, ja, ik moet het altijd een beetje heel voorzichtig, moet ik dat naar voren brengen. Maar ik persoonlijk, dan begin ik ineens te praten over wat ik erin zie, hè. Bij andere gelegenheden zeg ik, de schrift zegt, hè. En nu zeg ik, nou ja, als je dan mij vraagt wat ik er dan in zie. De vraag is natuurlijk wat er eigenlijk in die 40 dagen daar in de woestijn aan de hand was, want dit gaat niet over die 40 dagen en nachten, dit gaat over daarna. Dat wil zeggen, de Heer werd weggeleid in de woestijn om verzocht te worden, en als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste, en dan gaat het verhaal pas verder. Zodat de vraag is, wat was er nou in die 40 dagen die daartussen liggen? Nou ja, daarvan kan ik niet zeggen, de schrift zegt, want daar staat dus niks over. Maar wij hebben daar dus wel degelijk onze vermoedens over. Namelijk, in de eerste plaats gaat het om 40 dagen en 40 nachten. 40 kalenderdagen betekent dat gewoon in de praktijk. En wij kennen uit het Oude Testament in ieder geval de geschiedenis van Israël in de woestijn 40 jaren. Dat is ook niet zomaar wat natuurlijk, hè. Ik heb eens geprobeerd dat te tellen, hoe vaak dat er staat. Daar ben ik niet helemaal uitgekomen, maar een keer of 10 zeker. Israël in de woestijn 40 jaren. Onderweg van Egypte naar Canaan, zal ik maar zeggen. Een aardige uitbeelding van ons leven. En van onze bedeling trouwens ook. Trouwens ook van de heilsgeschiedenis. Onderweg van het verleden, de slavernij van het verleden, zal ik maar zeggen. Naar het beloofde land in de toekomst. Maar dat is één ding. Een ander ding is dat je die 40 dagen nog eens een paar keer in de Bijbel tegenkomt. En de meest voor de hand liggende, voor mij in ieder geval, waren de 40 dagen van Mozes op de berg. Dat was in de woestijn bij uitstek, op Sinaï namelijk, en die staat in de woestijn. Mozes 40 dagen op de berg. En daarna nog een keer Elia 40 dagen, die was weliswaar niet 40 dagen op die berg, maar het was wel een reis van 40 dagen naar de berg, zodat hij aan het eind van die 40 dagen in ieder geval op die berg was en daar de Heer ontmoette, en het was dezelfde berg. Horeb, Sinaï dus. Die namen worden immers door elkaar gebruikt. Dat van Mozes, 40 dagen op de berg, dat vind je voor de statistiek dan even, dat vind je in Deuteronomium 9, waar dat uitdrukkelijk staat. Nog wel een paar keer vaker ook, dacht ik, maar in ieder geval in Deuteronomium 9. Daar verhaalt Mozes dat later, jaren later, maar in ieder geval aan het eind van de 40 jaar. Dat kan niet anders. En dan zegt hij, vers 9 van Deuteronomium 9. Als ik op de berg geklommen was om te ontvangen de stenen tafelen, de tafelen des verbonds, dat de Heere met jullie gemaakt had, toen bleef ik 40 dagen en 40 nachten, dezelfde uitdrukking, toen bleef ik 40 dagen en 40 nachten op de berg, at geen brood en dronk geen water. En van de Heer staat, hij is 40 dagen in de woestijn, 40 dagen, 40 nachten, en hij had gevast. Dat is dus precies gelijk, en de parallel mag ons niet ontgaan, dat betekent dat wij geacht worden verband te leggen tussen de positie van de Heer Jezus hier en Mozes bij de aanvang van het oude verbond. Het aardige is dat we natuurlijk de Heer Jezus kennen als de middelaar van het nieuwe verbond, zoals Mozes de middelaar was van het oude. Daar is dus een rechtstreeks verband tussen. Dus vers 9 van Deuteronomium 9 en vers 11 zegt het nog een keer. Hè. Zo geschiedde het ten einde van 40 dagen en 40 nachten. Als mij de Heer de twee stenen tafelen des verbonds gaf, dat de Heer zei, sta op, ga haastelijk af van hier, et cetera. Maar dat was Mozes op de berg. En de vraag is wat Mozes op die berg deed. De stenen tafelen halen. Jawel, moet dat 40 dagen duren dan? De bestelling afhalen. Hè? Want de wet werd besteld in de handen van de middelaar, staat erin gelaten. Dus ik kan een bestelling ophalen. Wat heeft hij daar gedaan? Wat heeft hij daar gedaan? Wat heeft hij daar gezien? Dan wel, wat heeft hij daar gehoord? Want daar komt hetzelfde neer. En het antwoord is, wat hij gezien heeft, is nieuwtestamentische waarheid. Ik zeg het altijd maar kort en krachtig. Wat hij gezien heeft is nieuwtestamentische waarheid. Daar heb ik een eenvoudige argumentatie voor. Het punt is namelijk dat hij van die berg afkwam met de opdracht om de tabernakel te bouwen. Heel uitgebreid beschreven overigens in Exodus al. En van die tabernakel vinden we weliswaar een uitgebreide beschrijving. Maar daar wordt bovendien over gezegd dat hij ervoor moest zorgen dat die tabernakel gemaakt zal worden naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond is. En dan moet ik het kort zeggen, want dat is het duidelijkste. Als tot hem gezegd wordt dat hij die tabernakel moet maken naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond is, betekent dat niet dat hij op de berg een maquette gezien heeft van gevuurzaagd. U weet toch een maquette? Vuurzaagd, nou goed. Het betekent niet dat hij een maquette, een klein model van de tabernakel gezien heeft dat hij na moest bouwen. Maar het betekent dat hij de geestelijke dingen, de waarheden gezien, gehoord, dat maakt mij niks uit, want er verandert niks mee, gezien dan wel gehoord heeft. En die geestelijke, die waarheden, die moesten gestalte krijgen vervolgens in de tabernakel. Want de tabernakel is inderdaad een kunstwerk. Dat staat trouwens ook in de Bijbel. Jawel, is een kunstwerk. En een kunstwerk wordt geacht een uitdrukking te geven in de stof, in vormen en in kleuren. Een uitdrukking te geven van abstracte dingen. Dat wil zeggen van abstracte zaken in het algemeen. En dat is het hele punt. Bovendien, wanneer wij de tabernakel bestuderen, blijkt dat die een uitbeelding is van nieuwtestamentische waarheid. Al moet ik erbij zeggen dat die nieuwtestamentische waarheid in verband gebracht wordt met de oudtestamentische waarheid, want daaraan wordt het ontleend. En dat is eigenlijk wat de Hebreeënbrief doet, nieuwtestamentische waarheid uiteenzetten aan de hand van de oudtestamentische waarheden. Want het Oude Testament is een beeld van het Nieuwe. Dus het staat in relatie tot elkaar in elk geval. Maar waar het om gaat, is dat de tabernakel in zichzelf een uitbeelding is van nieuwtestamentische waarheid. Daar gaat het om. En van de uitgebreidste beschrijving vinden we natuurlijk van de Ark des Verbonds en van de hoge priester die in dienst had in relatie tot die Ark des Verbonds. Maar waar het om gaat is dat Mozes dus op de hoogte gesteld is van nieuwtestamentische waarheid die vervolgens gestalte moest krijgen in dat kunstwerk, in die tempel zal ik maar zeggen. Daar is niks bijzonders mee, want een beetje architect, een beetje bouwmeester kan ik dan beter zeggen, om bijbelse woord te gebruiken, een beetje bouwmeester drukt in zijn ontwerpen ook allerlei dingen uit. Dat is wat kunstwerk onderscheidt van gewoon ambachtswerk, zal ik maar zeggen. Van het ambachtelijke. Dat is nou eenmaal zo. Bovendien, ik heb me persoonlijk ook eens bezig gehouden met het idee om een model te maken van de tabernakel. Want het is altijd leuk om zo'n ding, dat kun je mooi gebruiken natuurlijk. Alleen, daar ben ik natuurlijk lang niet de eerste mee. Maar eigenaardig genoeg, de reden waarom ik bij die gedachte kwam, is dezelfde reden waarom ik het uiteindelijk toch niet gedaan heb. Het punt is namelijk dat de modellen die er in de loop van de tijd van gemaakt zijn, en dat zijn er nogal wat, de mooiste ter wereld staat trouwens hier in Amsterdam, die van dominee Schouten, in het Bijbels Museum. Die hebben er nog meer trouwens, maar die ene is een hele echte. Maar goed, maar het hele punt is, er zijn er zoveel van gemaakt en ze zijn allemaal verschillend. Ze hebben allemaal dingen waarvan ik in ieder geval zeg, ja, dat hoort zo niet en die heeft dit anders en daar is dat niet goed enzovoorts. Kortom, er mankeert altijd wat aan. Dus dacht ik van, nou, dan moeten we zelf zo'n ding zien te regelen. Ik ken iemand die kan goed figuurzagen, bedoel ik. Dus, nou goed. Figuurzagen geleerd op de knapen-C's vroeger. Nou goed. Maar het hele punt is dat dan uiteindelijk blijkt dat de Bijbel dan weliswaar veel details geeft, maar veel te weinig om echt op verantwoorde wijze zo'n model echt serieus na te maken. Dus je kunt wel zo'n ding maken, maar dan alleen om een beetje een inzicht te geven in de verhoudingen en de gebruikte materialen. Maar precies lukt het nooit, want je vindt gewoon geen exacte beschrijving in de schrift. Hoe zagen die gerubs eruit? Hoe zag dat borduurwerk eruit, Gerubim? Hoe zag de kandelaar eruit? Ja, 7 armen. Nou goed, maak hem dan maar. Daar red je het niet mee. Hoe zag het koperen wasvat eruit? Ja, dat weten we niet. Ja, uit 2 stukken. Dat kun je nog net lezen. En dat was van koper en daar houdt het ongeveer mee op. Dat wil zeggen, dat je hebt gewoon veel te weinig gegevens. Maar waar het om gaat, is dat inderdaad aan Mozes gezegd wordt dat hij mensen moest aanstellen. Dan ben ik ijverig aan het zoeken waar ik dat nu weer kan vinden. Wat zei je? Nee, niet Exodus 12. Dat hij mensen moest aanstellen die daartoe in staat waren. Dat wil zeggen, die in staat waren. Ik heb het je laatst laten lezen. Zo ver weg, Exodus 35. Ja, je hebt gelijk, Exodus 35. Mensen die in staat waren om wat aan de algemene beschrijving ontbrak aan te vullen. Dat waren dus mensen die inzicht moesten hebben in de functie van de tabernakel. En dan staat er in Exodus 35 vers 30. Daarna zei Mozes tot de kinderen Israël: ziet, de Heere heeft met name geroepen Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur. We hebben toch een Ben Hur in de Bijbel. Tot mijn verrassing las ik dat ook laatst, eigenlijk voor het eerst. Drong het op me door, de zoon van Hur. Hur kennen wij. Jawel. Die van die met Aaron en Mozes op de berg was, terwijl ze streden tegen de Amalekieten onder leiding van Jozua. Nou goed, dat even terzijde. Maar hier is Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, van de stam van Juda. En de geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand en met wetenschap. Namelijk in alle handwerk. En als je nou niet oplet, is dat een afgang dus. Hè? Hij heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand, met wetenschap. Namelijk in alle handwerk. En toen leerden wij dus, op de lagere school was dat, Of de zondagsschool. Nou, dat weet ik niet. Maar dan leren wij dat deze Bezaleel en de andere man, dat was Aholiab, die wordt genoemd in vers 34, dat dat zulke handige mensen waren die zo goed, die zo goed waren, zal ik maar zeggen. Die hadden de LTS wel gehaald, geloof ik, of zo. Ik heb dat nooit helemaal goed begrepen, want ik heb persoonlijk altijd vreemd gevonden dat men met de geest Gods vervuld moest zijn om smid te worden of timmerman of iets van die naad. Daar heb ik altijd de vraag over gehad van, ja, moet het nou zo? Ja, om handwerk te leren. Het hele punt is, die geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand en met wetenschap. En dan pas, namelijk in alle handwerk, want wat er feitelijk staat en wat ongetwijfeld de bedoeling is, dat al die wijsheid, al dat verstand, al die wetenschap inderdaad vorm zou krijgen in handwerk. Dat wil zeggen dat deze wijsheid, deze kennis, gestalte zou krijgen in de vormen en in de voorwerpen die zij zouden maken. Waarbij ik bovendien meteen van mening ben dat deze mensen, Bezaleel en Aholiab, niet de lui waren die dat handwerk zelf verrichten, hoewel het best zou kunnen, maar het waren de lui die gewoon de leiding hadden bij de bouw van de tabernakel en die dus voor de nodige ontwerpen zochten enzovoorts. Zij moeten inzicht gehad hebben in nieuwtestamentische waarheid, in de waarheden rond oude en nieuwe verbonden en hoe die dingen samenhangen. En dat moesten ze vormgeven. En voor mij zou dat een heel moeilijke opgave zijn, zoiets. Maar voor een beetje beeldend kunstenaar moet dat toch een interessante uitdaging zijn. Ja. Anders dan moet je maar even vragen aan Henk van Os. Nee, die uit Amsterdam. Kent u die niet? Nee. Oh, die geven midden in de nacht, want dan zie ik wel eens televisie. Midden in de nacht of zo, ik weet niet wanneer, ik zie die man regelmatig. Dan staat hij een verhaal te vertellen bij het een of ander schilderij of kunstwerk of zo. En dan legt hij uit wat het voorstelt. En dat dacht ik al te weten als je het ziet, maar hij weet er dan nog veel meer van te vertellen. Nee, dus gaat klopt klassieke, tamelijk klassieke kunst, hoor. Niet al te modern, voor zover ik weet. En dan legt hij uit waarom het zo is, waarom bepaalde kleuren gebruikt zijn, waarom die vormen gekozen zijn, waarom bepaalde voorwerpen op zijn schilderij staan en waarom ze waar staan op zijn enzovoort. Dat soort dingen, ja, dat kan uitgelegd worden, omdat het wat meer voorstelt dan alleen een afbeelding. Er zitten abstracte dingen achter en dat is maar waar het om gaat. En een beetje kunstwerk drukt inderdaad abstracte zaken uit en dat is maar waar het om gaat. Die hele tabernakel is een uitbeelding namelijk van de nieuwtestamentische waarheden. Maar ja, van wie Christus is dan vooruit. Dat is de belangrijkste nieuwtestamentische waarheid, hè? Wie Christus is. Daarom wordt Christus voorgesteld in het brandofferaltaar en in het wasvat en in, noem maar op, alle voorwerpen met hoogtepunt natuurlijk de Ark des Verbonds. En het verzoendeksel. God heeft hem voorgesteld tot het verzoendeksel, zegt Romeinen 3, met een verwijzing naar het verzoendeksel dus in de tabernakel. Het verzoendeksel met daarop de cherubijnen der heerlijkheid. Wel, we weten niet eens wat een cherub is, laat staan hoe je eruit ziet. Maar deze mensen moesten dat vormgeven, Bezaleel en Aholiab. Dus Mozes was de eerst verantwoordelijke man. En onder hem deze Bezaleel uit de stam van Juda en Aholiab uit de stam van, ja, dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Oh, dat klinkt arrogant, sorry. Maar dat hadden we het ook kunnen uit de stam van Dan. Of niet? Ja, Dan, als een beeld van het gelovig elfenblijfsel naar de 10 stammen van Israël. En dus op en top een beeld van de gemeente in onze dagen. Want die tabernakel beeldt in de eerste plaats uiteraard gemeentelijke waarheid uit, hè? Nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, maar gemeentelijke waarheid in het bijzonder. En dus zijn er twee mannen, die altijd in beeld zijn van de gemeente, welke twee het ook zijn. Die twee mannen, één uit Juda, want de zaligheid is uit de Joden, en één uit Dan, want het is terechtgekomen bij het overblijfsel naar de 10 stammen van Israël. Ik slik het gauw erin. Want het doet er nou verder niet toe. Maar waar het om gaat is dat van deze mensen staat, de geest Gods heeft hen vervuld met wijsheid en met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk, Niet om te maken, maar om te bedenken. Zie je wel. Om te bedenken. Misschien hebben ze alleen maar de tekeningen gemaakt. Om te bedenken vernuftige arbeid te werken die dan daarna uitgewerkt moest worden in goud en in zilver en in koper en in kunstige steensnijding om in te zetten en in kunstige houtsnijding om te werken in alle vernuftige handwerk. Maar zij moesten bedenken. En de rest werd uitgewerkt door de vakkenlui, zou ik maar zeggen. En vers 34, hij heeft hem ook in zijn hart gegeven te onderwijzen, hem en Aholiab, de zoon van Ahizamach van de stam van Dan. Dus Bezaliel en Aholiab moesten anderen onderwijzen, anderen onderrichten over hoe dat dan allemaal gemaakt moest worden. Maar zij werden dus geacht deze geestelijke waarheden te kennen. En vers 35 zegt het nog een keer, hij heeft hen vervuld met wijsheid des harten. Hier. In het hart, heeft met geloof te maken dus, hè? Wijsheid van het hart. Dus tegenovergestelde van een onverstandig hart, of een onbekeerlijk hart. Dat heeft met geloof te maken. Heeft hen vervuld met wijsheid des harten om te maken alle werk eens werkmeesters en des alle vernuftigsten handwerkers en des beduurders en hemelsblauwe peupers van laken en fijn linnen en des wevers maken alle werk en bedenkende vernuftige arbeid. De hele gedachte is dat het tabernakel een uitbeelding is van nieuwtestamentische waarheid. En die nieuwtestamentische waarheid, die heeft Mozes gezien op de berg. Want tot Mozes werd gezegd, dat staat in het Oude Testament ook, maar ik weet het uit het hoofd alleen te vinden in Hebreeën. Tot Mozes werd gezegd, ziet dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat hij op de berg getoond is. Dus Hebreeën 8. En schijnt ontleend te zijn aan Exodus 25, vers 40. Maar Hebreeën 8, dan nu maar. Waarvan de priesters van het oude verbond gezegd wordt dat zij het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Want de aardse dingen, inclusief de tabernakel, zijn een schaduw van of een beeld van, een afbeelding van de hemelse dingen. En daar staat er, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die op de berg getoond is. Maar het woord afbeelding in het Nederlands wekt een beetje een misverstand. De gedachte is dat hij de oorspronkelijke dingen, de hemelse dingen, want er staat erbij dat hij hemelse dingen gezien heeft op die berg. En dat hij daarna in het maken van de tabernakel deze hemelse dingen gestalte zou moeten geven. Op typologische wijze, want daar gaat het hier over. Want de priesters en de hele bediening van het oude verbond is een schaduw der hemelse dingen op typologische wijze. Dat begrijpt u toch, hè? Als de priesters op aardedienst doen, wil het niet zeggen dat er in de hemel ook priesters zijn die daar precies hetzelfde doen. Nee, het punt is dat het een typologische uitbeelding is van die hemelse dingen. En de tabernakel is een uitbeelding van die hemelse dingen. En tot Mozes wordt gezegd dat hij die tabernakel moet maken naar het voorbeeld wat hij daar gezien heeft. Hij heeft namelijk hemelse dingen gezien en de tabernakel is daar de uitbeelding van. En daardoor leren wij hemelse dingen kennen door de bestudering van de tabernakel. En dat is het volgende hoofdstuk, Hebreeën 9. Want er wordt over de tabernakel gesproken, de voorwerpen van de tabernakel. En in het bijzonder dan ook over de dienst van de priesters. En nog bijzonder de hoge priester op Grote Verzoendag. Dat is waar het om gaat. Dus Mozes heeft niet de maquette gezien op die berg. Mozes heeft gewoon de hemelse dingen gezien. En de Hebreeënbrief zegt, die hemelse dingen zijn de dingen van onze hoge priester, die in het ware heiligdom, de hemel zelf, Hebreeën 9, is ingegaan enzovoorts. En wij zijn ook bij die hemelse dingen betrokken. Want dat is wat in Efeze staat, al heeft men het daar wegvertaald. Want daar staat dat Christus gezet is in de hemelse dingen. In de Statenvertaling de hemel, in de nieuwe vertaling hemelse gewesten, maar letterlijk hemelse dingen. Want dat staat er echt. Nou, dingen staat er niet, maar de uitdrukking de hemelse betekent de hemelse dingen. En zo is het elders in de Bijbel trouwens ook steeds vertaald. Alleen in Efeze helaas niet. Maar Christus is gezet in de hemelse dingen. En wij zijn met Christus gezet in de hemelse dingen. En de hemelse dingen zijn deze dingen van het nieuwe verbond. Maar dat is wat de Hebreeënbrief dan verzegt en het Johannesevangelie en noem maar op. Kortom, Mozes heeft de dingen van het nieuwe verbond gezien. En hij kreeg dus opdracht om die dingen uit te beelden en daarmee het oude verbond in te richten, de wet namelijk. Want dat is de hele gedachte, dat heel het oude verbond een uitbeelding is van het nieuwe en zelfs de middelaar van het oude verbond, Mozes zelf, geeft uitdrukking aan Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Daarmee is bijvoorbeeld ook verklaard waarom iemand als Mozes gestorven is en niet het beloofde land is binnengegaan, waarna er gevochten is om zijn lichaam, en waarna Mozes in dat lichaam gezien is, niet zo bar lang geleden verhoudingsgewijs, hè, namelijk samen met de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. En rechtstreeks betrokken bij de middelaar van het nieuwe verbond. En nou we het erover hebben, wij kennen namelijk nog zo'n figuur die toen ook gezien werd. En raad eens wat. Die moest een tocht maken van 40 dagen en 40 nachten naar Horeb. En daar ontmoette hij ook de Heer die hem toen ook enige opdrachten gaf. En wat hij daar gezien heeft weten wij niet, maar we hebben zo'n vermoeden dat hij daar precies dezelfde dingen gezien heeft. Waarna Elia ook werd weggenomen. En waarna vervolgens werd aangekondigd dat Elia ooit nog eens een keer zou verschijnen om de komst van de Messias, de middelaar van het nieuwe verbond, aan te kondigen. Dat was 1 Koningen 19 vers 8, waar die kwestie van Elia staat. Dat hij toch voor 40 dagen moest maken naar Horeb. En daar zou de Heer hem dan verschijnen in het ruisen van een zachte stilte. Dat betekent zoveel als het was het doodstil eigenlijk. Hetgeen een perfecte uitbeelding is van onze bedeling. Want ik ga wat snel nu, weet ik wel, maar dat komt omdat ik het toch niet uit kan leggen, uitgebreid. Hebreeën zegt, God heeft in deze laatste dagen, onze bedeling, tot ons gesproken door de Zoon. Maar langs de andere kant wordt geleerd dat er verder helemaal ook niet gesproken wordt. En wat de Zoon nu spreekt, is al gesproken, hebben wij zwart op wit. Want de hemel zelf zit dicht. Wij leven in een bedeling van het zwijgen, van de verberging van God namelijk. En toen Elia op de berg kwam en het onweren, dacht hij, nou zal de Heer wel spreken, maar dat gebeurde niet, weet u wel. Ik ken die geschiedenis nog van de zondenschuldige. Ja. Maar toen er uiteindelijk helemaal niks te horen viel, toen verscheen de Heer inderdaad aan Elia. Dat is een perfecte uitbeelding van onze bedeling. Maar we vinden vervolgens dat Mozes en Elia op merkwaardige wijze aan hun eind kwamen. En die beide spelen een rol in de komst van de Messias, want de Messias zou zijn een profeet als Mozes, en toen dus Johannes de Doper kwam, vroeg men aan hem, zijt gij de profeet als Mozes? Nou ja, dat was hij dan niet, maar die verwachten ze dan eventueel. En wat Elia betreft, van Elia wordt gezegd dat hij eerst zou komen voordat de Messias zelf zou verschijnen, en dus verscheen Johannes de Doper, en men vroeg aan Johannes de Doper, zijt gij Elia? Toen zei hij nee, maar de Heer zei er later over, nou, dat zou wel gekund hebben, maar nou ja, zoiets zei hij toen, hè, toch? Want hij kwam in de geest en kracht van Elia, toch, hè? En de Heer zei zelfs, als jullie gelovig waren geweest, zou hij Elia geweest zijn. Maar goed, dat kan ik dan ook niet uitleggen, maar het heeft ermee te maken in elk geval. Later werd de Heer gezien als een voorafschaduwing van onze bedeling, werd de Heer gezien op de berg der verheerlijking samen met Mozes en Elia. Als uitbeelding van onze bedeling. Mozes en Elia. Nee, de Heer en Mozes en Elia als uitbeelding van onze bedeling. Dat dat zo is, ga ik nou ook niet verder uitleggen. Maar zo zie ik dat nou een keer. Die kwestie van de verheerlijking op de berg. Daar heb ik reden genoeg voor. En verder leren wij uit Openbaring dat voordat de Heer de Messias zal verschijnen, inderdaad letterlijk, zo letterlijk als maar zijn kan, Mozes en Elia zijn de twee getuigen in de eerste helft van de zevende week van Daniël. En dat betekent in de praktijk dat op het moment, of vanaf het moment, dat vanaf de dag dan vooruit, dat wij als gemeente de Heer tegemoet gaan in de lucht, verschijnen Mozes en Elia in de straten van Jeruzalem om het werk van de gemeente voor te zetten, want daar komt er in de praktijk op neer. Want deze gemeente gaat weg. Maar aangezien er een gelovig overblijfsel moet zijn op aarde, verschijnen Mozes en Elia, twee gelovigen uit de voorgaande bedeling. En wat prediken die?
De koning.
Ja, uiteraard. Maar ze prediken ook gewoon geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden, maar met als consequentie de komst van het koninkrijk. Ze zullen hetzelfde prediken als Petrus in Handelingen 3. Betert u dan en bekeert u op dat tijden der verkoeling, oudtestamentische term voor het nieuwe verbond, op dat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren en hij zender zal Jezus Christus, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen van de profeten gesproken hebben. Alsjeblieft. Dat is wat zij prediken. En daarna worden zij gedood. En ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb, maar ik vind het altijd, ik vind het wel leuk om dat dan toch maar even te zeggen. We zitten daarna met het probleem bij welke bedeling Mozes en Elia eigenlijk horen. Want ze waren oudtestamentische gelovigen. Maar ze worden straks gezien onder het nieuwe verbond, nieuwtestamentisch, in het lichaam, in de straten van Jeruzalem. In dit oude lichaam, want ze zullen zelfs sterven. Dus ze zijn het toch nieuwtestamentische gelovigen. Dus nou is de vraag, worden zij opgewekt op de jongste dag? Nee, dat niet, want we weten wanneer ze opgewekt worden, want het staat erbij. Dus dat maakt het wat lastig. Dus worden ze opgewekt op de jongste dag, zoals alle oudtestamentische gelovigen? Nee. Gaan ze mee met de opname van de gemeente? Nee, want die is al geweest.